Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. In deze aflevering spreek ik Floor van der Steen over haar eerste jaar na de operatie. Hoe snel ze afviel en wat het met haar deed om die nieuwe slanke versie van zichzelf in de spiegel te zien. Of ze ook als mens veranderde en hoe haar omgeving op haar transformatie reageerde. Ik kan alvast verklappen, voor Floor was het een jaar vol hoogtepunten, maar zeker ook met uitdagingen. Hi Floor, heel fijn dat je er bent. Fijn dat je ons mee wilt terugnemen in de tijd naar het eerste jaar na jouw operatie. We noemen dat ook wel de honeymoon fase. Ik wil daar wel bij zeggen dat het voor ieder mens anders is. Ieder mens, ieder lijf is anders. Maar over het algemeen spreken we van deze fase vanaf 8 maanden na de operatie. Dan ben je afgevallen, je krijgt complimentjes, je voelt je goed. Je hebt steeds meer zelfvertrouwen en energie. Maar ja, is dat ook echt zo? Was dat bijvoorbeeld zo bij jou?
Ja, ik kan daar wel op antwoorden dat ik het ook zo ervaren heb. Sowieso het hele gewichtsverlies was voor mij wel een cadeautje. Hè? Ik bedoel, je hoeft in principe het eerste jaar niet heel veel te doen. Want ja, je hebt minder honger of eigenlijk soms echt zelfs geen honger. Dus het afvallen gaat eigenlijk vanzelf. En het is alleen al fijn als je niet continu met eten bezig bent. Voor de operatie was ik continu bezig met eten. Hè. Heb ik wel genoeg? Zo niet. Waar kan ik dan het beste en snelste halen? Dus eigenlijk bijna obsessief bezig zijn met eten. En vervolgens als dat verdwijnt, is dat... Geeft dat heel veel rust in je hoofd en in je lijf. En daarnaast is het zo dat je je zelfvertrouwen, je zelfbeeld, je energie, dat verandert allemaal. En wat ik vooral merkte was dat ik wat zachter ook naar mezelf ging kijken. Dus ik werkte toen nog in de gevangenis in Vught. En mijn gewicht was ergens ook heel erg handig. Ik zei wel eens, mij maak je de pis niet lauw. Ik was niet snel bang door alles wat daar speelde. En dat had wel een beetje te maken met mijn gewicht. Dus het was wel, ik gooide mijn gewicht in de strijd en dat was wel ergens makkelijk. Toen ik heel veel gewicht ging verliezen, voelde ik me naast fijn ook soms ook wat kwetsbaarder. Dus daar moest ik ook opnieuw mee leren omgaan. En maar ook met alle emoties die daarmee te kampen ging. Of, ja, ik weet niet precies hoe je dat goed zegt, maar ja, je leert jezelf opnieuw ontdekken.
Ja, en je zegt, ik verloor gewicht waardoor ik me juist kwetsbaarder voelde. Hoe werkt dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen hoor, dat het een soort van... Schild is die je zeg maar langzaam verliest. Maar ja, het is wel iets wat je graag wil. Je zou zeggen, ik voel me daar beter door. Ja. Of is kwetsbaar niet per se iets negatiefs?
Nee, helemaal niet. Het is iets heel moois. Als je je kwetsbaar durft op te stellen, vind ik iets juist als iets krachtigs. Als iets moois, als iets machtigs. Wat ik eigenlijk eerst deed, was juist die... Als je het hebt bijvoorbeeld over mannelijk en vrouwelijk, was ik meer een man, zeg maar. En ik moet er niet om lachen, maar ik had letterlijk maat 43 qua schoenen. En ik zei wel eens van, nou, als ik op hakken loop, lijk ik net een travestiet. En toen ik gewicht ging verliezen, kon ik in maat 41. En ik ging me letterlijk vrouwelijker kleden. Ik voelde me echt vrouwelijker, veel zachter. Maar dus ook een stukje kwetsbaarder en een stukje zachter. Maar daarvoor durfde ik mijn vrouwelijke kanten niet te laten zien. En natuurlijk, ik had ook wel eens gewoon jurken aan. Het was niet zo dat ik als een soort, nou ja, man-vrouw, weet je wel, in het leven liep. Maar ik vond het lastig om dat te laten zien. En pas toen ik ging afvallen, weet ik nog wel dat ik de eerste keer dat ik mezelf mooi vond zoals ik was. En daar schrok ik heel erg van. De eerste keer dat ik überhaupt die gedachte al had, want dat was niet passend. Want je mag zo niet over jezelf denken. En dat kwam wel, zeg maar, na het eerste jaar kwam dat heel erg naar boven. Dus ik moest ook heel erg wennen aan die nieuwe gevoelens die ik bij mezelf had. Het was eigenlijk altijd negatief gekleurd. En niet zozeer over mijn karakter, hoor, maar wel over hoe ik naar mezelf keek.
En van wie mocht je dat dan niet voelen, dat positieve over jezelf?
Nou, voornamelijk voor mezelf. Maar ik was wel bezig met de buitenwereld. Want stel je voor dat ik hardop zou zeggen tegen jou, ik vind mezelf mooi zoals ik ben. Dat was het stemmetje in mijn hoofd die dacht, ja, dat is toch niet normaal dat je dat zo over jezelf zegt of denkt. Dus dat heeft ook best wel een tijdje geduurd voordat ik dit zo naar buiten durfde te brengen. En niet, ik bedoel niet arrogantie, hè? Ik bedoel niet van, ik ben mooier dan jou of wie dan ook. Nee, maar dat je blij bent met jezelf. En dat je tevreden bent, hè? Want laten we heel eerlijk zijn, als je zoveel gewicht verliest, is er ook huidoverschot. En daar ben ik ook heel eerlijk over, hè? Dat is het eerste jaar. Leek ik wel een sjarpijhond, zeg maar. He, dat was echt, was niet echt heel erg charmant. Maar ik heb het heel goed kunnen redden of rechttrekken met veel sporten. Ja, dus dat bodypump heeft heel goed geholpen. Dus het eerste jaar, als je gewicht verliest, dan is nog niet alles in verhouding. Dus dat is ook wat heel veel mensen, dat is ook een misperceptie, wat mensen denken van, nou, je bent dan zoveel afgevallen en dan is dit het resultaat. Nee, want dan moet je het nog een jaar vooruittrekken voordat dit het lijf is waar wij het voorlopig mee mag doen.
Mm-mm. Ja, en dat nieuwe lijf, wat je natuurlijk ziet veranderen, wat doet dat met jou op het moment dat je in de spiegel kijkt en je ziet de slankere versie van jezelf?
Nou ja, je hoofd gaat niet zo snel als je lichaam. Dus ik heb echt best wel vaak gehad in het begin dat ik echt schrok. En met name als ik bijvoorbeeld langs een installatie eruit liep. Want dan gaat, zeg maar, dan loop je er langs en dan kijk je. En dan herken je jezelf niet meer. Ook had ik gewoon wel momenten dat ik mezelf nog steeds heel dik vond. Het heeft trouwens veel langer geduurd dan een jaar. En dan moest ik echt de foto. En vroeg ik wel, ja, als je de foto van mij maakt. Want ik heb het idee dat ik dik ben. Of dat ik ben aangekomen. En dan keek ik naar de foto. En dan schrok ik eigenlijk. Want uiteindelijk was ik meer afgevallen dan mij lief was. Dan dacht ik, oh, mijn hoofd is gewoon, die komt niet overeen met mijn lijf. Dus dat is ook iets wat heel veel mensen herkennen. Dat ze zeggen, ja, ik snap het niet. Ik voel mezelf nog steeds lelijk en dik. En komt dat ooit nog goed? Ja, dat komt goed, kan ik je vertellen. Alleen je hebt daar heel veel tijd voor nodig. En wat mij in ieder geval heel erg heeft geholpen, is echt gewoon dat vertrouwen in mezelf te geven, de tijd te gunnen en ook dingen op te schrijven en foto's maken.
Zodat je het ook gewoon echt gaat zien en geloven.
Ja, want je kunt het van de ander horen. Dat is hetzelfde als, ik weet wel, toen ik zwaar was, zeiden mensen ook wel eens van, ja, maar ik heb je nooit als dik gezien. Of ik vind je mooi zoals je bent. Ja, dat kun je tegen me zeggen. Maar als ik het zelf niet zo voel, hoe dan? En dat geldt voor dit hetzelfde. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Hè? Je moet zelf van binnen voelen van, ik ben goed genoeg of ik ben mooi genoeg of het is goed zo. Want je hebt natuurlijk ook wel vrouwen. Ik praat even specifiek over vrouwen, omdat meer vrouwen deze operatie krijgen dan mannen. Maar je hebt ook vrouwen die in hun ogen nooit het ideale gewicht bereiken. Dus die zullen nooit in die groene cijfers komen, hè, zoals dat graag willen. Maar die hebben wel hartstikke veel winst behaald. Dus die hebben kilo's verloren. Die zijn bijvoorbeeld bloeddruk verlagen. Ze hoeven ze niet meer te slikken. Of diabetes medicatie is verminderd. Maar die zullen nooit misschien dat gezonde BMI krijgen. Dus die groene cijfertjes. En dan is het de vraag en de kunst om uiteindelijk toch content te zijn met wat je wel bereikt hebt. En wat je wel kan. En zo is het ook met het lijf. Kijk, mijn buik is bijvoorbeeld niet zo mooi strak als jouw buik. Dat weet ik 100% zeker. Maar de vraag is, moet ik me dan focussen op de buik van de ander? Of moet ik gewoon blij zijn met wat er wel is? En dan heb je nog een keuze. Ik kan hem ook laten opereren, maar daar kies ik dan niet voor. Maar ik focus me heel erg, en dat heb ik heel erg geleerd de afgelopen jaren, alles wat wel mooi is en wat wel gaat en wat wel goed gaat.
Ja, want dat is in deze denk ik heel belangrijk. Het stukje vergelijken, waar je eerder ook over vertelde toen je jonger was, dat je jezelf vergeleek met vriendinnetjes. Is dat in dit proces ook heel belangrijk? Van focus op je eigen lijf en je eigen ontwikkeling. En niet dat er een soort van standaard is.
Juist.
Of hoe anderen het doen.
Ja, ik denk dat dat het grootste leerpunt is van alle mensen die, überhaupt in het leven staan. Maar we vergelijken ons zoveel met de ander. En dat is zo vermoeiend voor jezelf. Want je hebt altijd mensen die er mooier, slanker, rijker, slimmer, leuker zijn dan jij of wat dan ook. Maar ik was best wel een vrouw en een meisje wat zichzelf heel dom vond. Ik werd ook bestempeld als, je gaat het net halen met je MAVO. En hè, dat zeiden vroege docenten tegen mij. Ik ben echt slecht in exacte vakken, dus ik had het pretpakket. En ik heb gewoon ook, ik had nooit echt geleerd om op een bepaalde manier naar mezelf te kijken waar ik wel trots op mag zijn. En zo is het ook met het lijf. Dus op een gegeven moment mag je leren om te stoppen negatief tegen jezelf te praten. Want uiteindelijk is het ook in alle eerlijkheid niet aantrekkelijk. Als je alleen maar negatief over jezelf praat en je blijft het herhalen. Punt 1, je gaat het geloven. En punt 2, is dat ook niet fijn voor je omgeving. En daar staan heel veel mensen niet bij stil. Die denken dan, maar ik vind mezelf nu eenmaal dik of lelijk. Maar wat denk je wat het met je omgeving doet als je dat continu blijft zeggen en uitstralen? Het is niet echt gezellig of helpend.
Nee, en als je dus in de spiegel kijkt naar je nieuwe ik, om het maar zo te zeggen. Of is dat überhaupt zo? Voel je wel een ander mens als je een jaar na je operatie?
Ja, uiteindelijk wel. Maar ook dat heeft tijd nodig. Kijk, die honeymoonfase is heel mooi, want je hebt inderdaad gewichtsverlies. Dus je hebt vaak, en je kunt gewoon ook andere soort kleding kopen. Je gaat makkelijker bewegen, hè, dat soort dingen. Mensen kijken ook anders naar je. Dat is dus ook wel een groot verschil. Ik weet nog wel dat ik naar werd gekeken op straat en dat ik echt om me heen keek van, wie loopt er hier nog meer, weet je wel, als het enige. Ik moest zo wennen aan de aandacht die ik kreeg, aan de complimenten die ik kreeg. En soms raak ik me dat nog steeds, want dan denk ik, maar ik heb ook geleerd dat ik zelf een andere energie heb. Je hebt ook heel veel mensen die zeggen, en toen accepteerden ze mij niet en nu wel. En dat vind ik belachelijk. En ik draai het om en ik zeg dan, maar ik ben zelf veranderd. Dus is het logisch dat mensen anders op mij reageren?
Ja, want dat voel je los van het fysieke stukje, andere kledingmaat. Waarin voelde je dat je veranderde als persoon?
Ik werkte toen in de gevangenis dan. En ik had al heel lang de wens om daar weg te gaan. En niet zozeer omdat het daar verschrikkelijk was. Maar ik durfde niet ontslag te nemen. Omdat ik bang was wat anderen ervan zouden vinden. Ja, achteraf denk ik, waar slaat het op? Maar toen voelde dat zo. En ergens was het ook veilig, in alle eerlijkheid. Het salaris was veilig, mijn team was veilig, het werk was prima. Ik kon ook nog eens gewoon... Er waren groeimogelijkheden daar. Dus een ontzettende goede werkplek. PJ Vught, moet ik zeggen. Maar mijn verlangen was wel dat ik iets anders wilde. En dat durfde ik pas nadat ik 45 kilo was afgevallen. Omdat ik toen pas voelde, ik doe er toe. En dat is natuurlijk gek, want ik deed er eigenlijk daarvoor ook wel toe. Maar toen voelde dat heel sterk. En toen nam ik zeg maar ontslag. En toen is er wel voor mij een wereld open gegaan. Omdat ik toen ook wel merkte van, ja, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo dom. Of ik weet echt wel dingetjes. En ik kan mensen echt wel goed helpen. En ik ben, ja, ik ben best een leuk mens. Dus toen, door zeg maar uiteindelijk uit die comfortzone te gaan, want daar gaat het vaak ook om, hè, van durf je uit je comfortzone te gaan, of je nou wel of niet een maagverkleining hebt ondergaan, is eigenlijk helemaal niet interessant, maar wel, durf je buiten de lijntjes te kleuren, durf je een keer nee te zeggen, durf je voor jezelf op te komen. En ja, dat zijn allemaal thema's die mij heel erg geraakt hebben en nog steeds eigenlijk, want en ik moet zeggen dat dat voor mij wel uiteindelijk er heeft voor gezorgd dat ik het ook op mijn eigen bedrijf startte. Omdat ik gewoon dacht van ja, ik kan andere mensen hiermee helpen. Mijn kennis van de afgelopen, van mijn opleiding die ik gevolgd heb, de kennis die ik opgedaan heb in de gevangenis. Uiteindelijk ben ik ook op een baasafdeling gaan werken, waar ik soms nog steeds werk. Maar door al die kennis te vergaren, merkte ik van ja, er is gewoon heel veel behoefte aan om op een andere manier mensen te helpen. Maar dat had ik niet gedurfd als ik die maagverkleining niet had ondergaan. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, en je geeft aan, het zou daar niet om moeten gaan. Ik was al goed. Ik ben goed genoeg. En toch is het veranderd. Is je zelfbeeld veranderd.
Ja.
Je zelfvertrouwen.
Ja. Ja, omdat ik wel denk dat uiteindelijk de medicatie die ik bijvoorbeeld slikte, is uiteindelijk ook niet goed voor je darmen. En je darmen zijn je tweede brein. Dus dat betekent ook dat je, 90% van de serotonine, van de gelukshormoon, wordt aangemaakt in je darmen. En als jij dus medicatie slikt, en er zijn heel veel mensen die heel veel verschillende soorten medicatie slikken, voor wat dan ook, heeft dat invloed op je stemming. Heeft invloed op je stemming, heeft het invloed op je zelfvertrouwen. En door zeg maar daarmee te stoppen, beïnvloed ik ook mijn humeur, mijn stemming en mijn zelfbeeld. Dus het is niet alleen het afvallen aan zich, maar ook het medicatiegebruik, ook het bewegen. Als je beweegt, al ga je 10 minuten wandelen per dag, verlaagt dat je stresslevel. Ik denk dat ik altijd wel onder stress zat. Heeft invloed op mijn gewicht. Dus kijk, die maagverkleining is niet een wondermiddel. Het is een hulpmiddel om uiteindelijk te gaan kijken, oké, waar zitten jouw triggers? En als je die triggers gaat onderzoeken in je leven, dan kun je er iets mee. Want dan kun je het gaan ondervangen als het weer dreigt mis te gaan. En ja, laten we eerlijk zijn, ik heb ook wel periodes dat het even minder gaat en dan val ik ook terug in mijn oude patronen. Maar door bewustwording merk je dat je sneller kan oppakken.
Mm-hmm. Ja. Maar als je dan toch kijkt naar het stukje gewichtsverlies, wat een gevolg is van de operatie, wat maakt dat je een andere ik in de spiegel ziet. Wat doet dat met jou als je jezelf op die manier ziet? En maar ook wat je net zei, ik krijg in één keer complimentjes. Kun je dat accepteren? Komt dat binnen?
Ja, in eerste instantie niet, omdat je gewoon dat niet gewend bent. We zijn allemaal wel geprogrammeerd met bepaalde dingen. En daar wil ik bijvoorbeeld mee zeggen, misschien ben jij wel geprogrammeerd met niet lullen maar poetsen. Of kom op schouders eronder. Of van hard werken ga je niet dood. Het zijn allemaal programmeringen. Maar ja, goed, mijn programmering was, ja, je gaat jezelf toch niet mooi vinden? Dan ben je echt arrogant. Of, ik ben niet goed genoeg. Ook een programmering vanuit vroeger. Dus je moet jezelf leren herprogrammeren. En dat kost tijd. Dus dat betekent dat je heel veel moet oefenen met niet bijvoorbeeld in het verweer gaan als iemand jou een compliment geeft, maar gewoon zeggen dankjewel. Ik had altijd een neiging als iemand zei, oh, leuke jurk, jij was in de aanbieding 15,95. Bijvoorbeeld, hè? En dat doen heel veel mensen. Maar leer maar eens gewoon te zeggen, dankjewel, lief van je. En that's it. Na de eerste 100 keer denk je van, oh, je wilt maar iets zeggen. Maar uiteindelijk leer je, ja, je hoeft niks terug te zeggen. Je mag het aanvaarden. Het heeft ook te maken met, als je in het verweer gaat met iemand die een compliment maakt, betekent eigenlijk gewoon van, ja, je vindt jezelf of die ander niet goed genoeg. Die ander mag eigenlijk daar niks van vinden. Terwijl, hoe mooi is het dat iemand jou een compliment geeft? Daar mag je gewoon dankbaar voor zijn.
Ja. En dit zijn dingen die je volgens mij ervaart op dat moment, waar je misschien niet op voorbereid bent ook, dat dit gaat gebeuren. Jij bent hier heel erg bedreven in, natuurlijk ook vanuit je vakgebied. Ja, hoe kunnen mensen daarmee omgaan? Hoe kun je daarop voorbereiden als je kijkt naar de maagverkleining en dus daarna?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je vooral gaat voelen en ervaren. Want je kunt, ik kan heel veel dingen tegen jou zeggen die je gaat meemaken, maar dat wil helemaal niet zeggen dat jou ook gebeurt. Wat je wel kan doen is al gewoon gaan kijken, ja, maar hoe ben ik geprogrammeerd? Dus wat is er vanuit vroeger? En dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. En dat heeft ook niks te maken met dat je per se je ouders de schuld moet geven. Of je opa en oma. Ik heb een fantastische relatie nu met mijn ouders. Echt fantastisch. Ik heb veel dingen zeg maar opgelost en geheeld. Maar er was wel een programmering. En ik denk dat het belangrijk is dat je gaat kijken van, oké, hoe ben je nou eigenlijk opgevoed? Hè? Dus wat zijn nou de zinnen en de kenmerken waar je nu nog op vaart? En je kunt het ook zien als jij zeg maar geprogrammeerd bent en je doet er niks mee en er komt weer een programmering op en weer allerlei gedachten. Dus op een gegeven moment ga je dat helemaal geloven en ben jij dat? Dus je identificeert jezelf daarmee, terwijl je dat helemaal niet bent. Het zijn maar gedachtes. En als je dat allemaal los gaat zien en je gaat, ik probeer er altijd, stel je bent heel verdrietig of teleurgesteld, probeer er eens boven te gaan hangen. Boven jouw gedachten of boven jouzelf. En probeer er eens met afstand naar te kijken. Dan wordt het veel minder beladen. En dan denk je, oh, het is maar gedachten. En het gaat alweer voorbij. Dan maak je het voor jezelf wat makkelijker. En ik denk dat, ik heb dat ook heel erg moeten leren. Weet je, ik was gewoon één met negatief praten over mezelf. Of ik maakte mezelf belachelijk. Of ik maakte grapjes over mezelf. Voordat de ander dat al kon maken. Want daar was ik zo lekker voor. Daar ben ik gewoon helemaal mee gestopt. Ja, natuurlijk. Ik maak nog wel eens grapjes. En ik kan verschrikkelijk lachen om mezelf. Omdat ik, en misschien is dat een programmering, maar ik ben best lomp. Dus, maar dan denk je, ja, zo ben ik ook. En dat is ook prima. Ik hoef niet de perfecte vrouw of moeder te zijn. Ik ben wie ik ben.
Ja, mooi. En dat je er zo naar kijkt, is dat iets wat al echt in dat eerste jaar ontstaat? Gewoon dat je die dingen dus tegenkomt en dat je er ook al gelijk iets mee kan? Of als je nu terugkijkt op die eerste fase, kun je zeggen, nee, eigenlijk was ik vooral heel blij, want ik viel af en ik kon andere kleding aan en ik kreeg complimentjes. Of speelde dit ook al?
Nee, ik kon daar, in alle eerlijkheid, kijk, toen ik mijn bedrijf startte, was ik, ik moet even nadenken, bijna 2 jaar verder. En toen ben ik echt pas gaan leren van, ja, het start allemaal bij mijn eigen gedachtes. En dat eerste jaar is fijn, omdat je veel gewicht verliest en je andere kleding aan kan en je veel meer rechtop durft te lopen. Dus er zijn heel veel dingen die in dat eerste jaar super fijn zijn die je meemaakt. Ik denk ook dat het goed is dat het zo loopt. Want als je alles in een jaar en je hebt bijvoorbeeld 40 jaar op een bepaalde manier geleefd, dat is heel heftig, hè? Dus het is ook niet gek of hè, het is, dat de dingen zo lopen zoals ze lopen. Het is alleen wel, wat ik wel eens ook wel in mijn praktijk zie, dat is dat mensen zeg maar er niks mee doen uiteindelijk. Dus die zijn 5 jaar verder, die zijn 30 kilo aangekomen en die denken dan in één keer, oh, jeetje, ik ben 30 kilo aangekomen. Terwijl er heel veel daarvoor is gebeurd. En dat is denk ik ook gewoon wel, ben bewust van de processen die er kunnen gebeuren. En je kunt niet alles inlezen of voorkouwen, want dingen overkomen je ook. Hè? Je kunt ook, er zijn heel veel dingen waar je niks, waar je geen invloed op hebt. Maar op sommige dingen heb je juist wel invloed. En ik denk dan is het belangrijk om daar bewust van te zijn. En dan uiteindelijk de keuze te maken, doe ik er wel of doe ik er niks mee.
Mm-hmm. En misschien ook te weten dat het een fase is die ook weer voorbij gaat.
Juist.
Waar je zei het net al even, iemand die is aangekomen, dat eigenlijk normaal is om iets weer aan te komen. Kun je daar iets over zeggen?
Je moet je voorstellen, het eerste jaar heb je dan natuurlijk gewichtsverlies. En komt 80% door de maagverkleining, 20% door je leefstijl, van een leefstijl. Na het tweede jaar is dat omgekeerd. Dus dan komt er 20% nog van door de maagverkleining en 80% door je leefstijl. En het is heel normaal dat je na die periode ongeveer 5-10% weer aankomt. Maar ze spreken ook van succesverhaal als je 25% blijft, blijft afvallen. Naar zoveel jaar. En dat vinden sommige mensen ook heel moeilijk om dat te accepteren. Omdat ze hebben van, ja, ik ben maar aangekomen. Maar stel dat dat toch binnen de marge van 25% valt. Vinden de artsen dat toch nog een succes? Zelf kwam ik op een gegeven moment wel aan. Na 5 jaar pas. Kilo of 8. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar ik ben wel gaan onderzoeken, hoe komt dat nou? En bij mij was het echt stress. En in 5 maanden tijd is dat er weer afgegaan. Maar dat is denk ik ook gewoon de grootste verandering die ik de afgelopen jaren ook mee heb gemaakt. Kijk, in 5 maanden tijd 8 kilo, dat was voor mijn maagverkleining was dat zo weinig. En verloor ik de moed al bij het idee. En nu dacht ik, oké, ik ben niet in een maand 8 kilo aangekomen, maar ik neem de tijd, maar ik wil het wel weer af hebben. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Door met name te kijken, wat zijn mijn triggers? Nou ja, een van mijn triggers is dus stress.
Mm-mm. En hoe ging je daar dan mee om? Want je kon natuurlijk niet, in ieder geval voorheen, als je je niet goed voelde, kon je iets met eten doen. Als je nu stress hebt, ja, moet je eigenlijk iets anders zoeken. En hoe heb je dat dan ook weer gedaan om dan weer af te vallen?
Nou, om vooral te kijken, waar krijg ik stress van? En de afgelopen jaren waar heel veel mensen tegenaan liepen, was, ik vond best een pittige tijd, hè? De coronatijd van thuisonderwijs, veel thuiswerken. Ik had ik had op dat moment weinig werk, bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar ik dan af en toe werkte. Dus ik had weinig contact met collega's. Ik moest het soms ook wel best wel zorgen van, dan gaat het allemaal wel goed komen. En ja, ik merkte echt wel dat voor mij stressvol was. Hè. En uiteindelijk is dat goed gekomen door heel erg te gaan zoeken, ja, wat helpt mij te ontspannen? Waar word ik blij van? En die dingen ben ik gaan aanpakken. Dus ik ben heel veel gaan wandelen. Hè, mijn ritme is nu ook dat ik bijna elke ochtend om 6:30 in het bos ben met mijn hond. Ben ik alleen. En dat is mijn start van de dag waar ik heel gelukkig van word. Ik word echt gelukkig van in de natuur zijn en buiten. Dus ik wandel ongeveer 1,5 uur per dag, gemiddeld. Daarna sport ik 2 keer in de week. En dat helpt mij enorm. Ik denk dat voor iedereen is het anders. Hè? Ik bedoel, ik krijg heel vaak de opmerking van, moet je aan denken wat jij doet 's ochtends vroeg, man. Dan moet ik me nog 3 keer omdraaien of baba. Maar ja, zorg ervoor dat je iets doet waar je energie van krijgt. En wat je volhoudt. Dat is het allerbelangrijkste.
Mm-hmm.
En als dat al is dat... Kijk, bewegen is goed, dat weten we. Maar dan ga je punniken.
Ja.
Als jou dat energie geeft, lekker doen. Het gaat om dat je je stresslevel omlaag brengt. Kijk, en die telefoon bijvoorbeeld is gewoon één grote cortisol-trigger. En maak je te veel cortisol aan, raak je gestrest. Ben je te veel gestrest, kom je aan. Dus het is echt... Het is gewoon een cirkel waar heel veel mensen in zitten. En heel veel mensen denken te ontspannen met Netflix. Maar ook dat is eigenlijk... Dat is geen vorm van ontspanning. En ik denk dat we met z'n allen... Nee, niet met z'n allen, dat is een beetje generaliserend. Maar dat veel mensen niet weten wat ontspanning echt is. En ik ben... En mensen mogen me zweverig noemen of spiritueel. Maar ik ga goed op mediteren. Ik ga goed op wandelen in de natuur. Op rust. Ik denk gewoon een stukje in het hier en nu. En geloof mij, ik ben super druk in mijn hoofd. Dus ik ben zo chaotisch, ik ben zo druk. En dat weet ik van mezelf. Ik denk, als ik me ooit laat testen, heb ik hartstikke ADHD. Of ADD. Maakt niet uit, maar... doordat ik weet dat ik voor een deel zo ben... heb je een tegenhanger nodig. En die tegenhanger die heb ik gewoon helemaal gevonden de afgelopen jaren. Waardoor ik eigenlijk wel gelukkig ben. Met alle mankementen die ik heb. En de mindere dingen.
Ja, die erbij horen.
Die er absoluut bij horen, ja.
Kun je zeggen dat het heel waardevol is om dit soort dingen al voor jezelf uit te zoeken? Misschien al voor de operatie, maar ook zeker in dat eerste jaar. Ondanks dat alles... als in het afvallen bijvoorbeeld vanzelf lijkt te gaan. Dat je dit soort dingen toch al aanpakt.
Ja, tuurlijk. Je moet ook zien als een ui die je afpelt. En uiteindelijk blijft de kern over. Maar wat is de kern? Wie ben jij? Ja, als je geboren wordt, weet je ook niet van... Nou, dit is zo ben ik op het einde. Ik weet ook niet waar ik over een jaar ben. Maar vandaag weet ik waar ik ben. En waar ik misschien morgen naartoe wil. Ik heb absoluut doelen. Ik vind het ook heel fijn om daarmee bezig te zijn. Maar ik heb niet het streven. En dat had ik vroeger wel. Om perfect te zijn. Maar dat lukte me nooit. Dus dat was gewoon zo'n gevecht. Weet je, het perfecte eetpatroon. Het perfecte beweegpatroon. Dan moest ik ook nog even leuk eruit zien. Dan moest ik nog een leuke moeder zijn. Leuke echtgenoot. Man. Hoeveel ballen wil je in de lucht houden? Dat lukt bijna niemand. En als je af en toe even lekker die ballen laat vallen. Om het zo te zeggen. En je gaat... Ik zeg ook wel eens gekscherend van... Ja, je gaat even lekker in de foetus houden en liggen huilen op de bank. Dan mag, hè. Jij mag af en toe even het niet weten. Verdrietig zijn. Boos. Alle emoties mogen... En door jezelf dat toe te staan en eventjes daarin te blijven zitten. En uiteindelijk denken, oké, weet je wel, ik heb nu even genoeg gehuild, geschreeuwd of wat dan ook. En ik kruip er weer uit. En ja, dat is heel helpend. Plus het feit, denk ik, dat het heel... En dat is ook een tip voor de luisteraar. Ga eens even alleen ergens zitten. Of wandelen of wat dan ook. Maar het alleen zijn, dus zonder afleidingen, dus geen mobiel, geen laptop of wat dan ook. En gewoon even 10 minuten in alle rust of een half uurtje in alle rust en stilte zitten. Helpt je echt om even uit je hoofd maar in je lijf te gaan zitten. Want we zitten veel te veel in ons hoofd en we gaan veel te veel met onze gedachten aan de haal. Wat uiteindelijk ook niet helpt.
Ja, en dat is denk ik voor... Velen van ons lastig om gewoon even niks te doen.
Ja, we staan veel te veel aan, hè?
Ja. Ja, maar wel heel belangrijk. Mooie tip. Als je terugkijkt op dat eerste jaar. Hoe, ja, Kun je daar iets algemeens over zeggen? Van het was zo'n jaar voor mij.
Ja, het was een bumpy ride. Het was een voor mij de beste beslissing ooit. Ja. Het heeft, als ik dit niet had gehad, had ik hier niet gezeten. Het heeft zoveel deuren geopend voor mij. Alleen, je moet die deuren wel uiteindelijk zelf openen. Je moet uiteindelijk wel zelf openstaan voor de veranderingen die tot je komen. Als jij op hetzelfde pad blijft lopen, met of zonder maagverkleining, wil niet zeggen dat je niet ver komt, maar ja, durf je ervan af te wijken, dan ja, gaan er mooie dingen gebeuren.
En wat is dan, om daar toch maar op in te zoomen, het meest waardevolle wat er voor jou veranderd is door de operatie? Welke deur geopend is of nou, letterlijk iets concreets?
Ik denk toch wel zelfacceptatie en liefdevol naar mezelf kijken. En toen ik dat leerde, kon ik ook veel zachter naar de buitenwereld kijken. En dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel zweverig. Maar je moet maar eens opletten hoeveel mensen de commentaar hebben op de ander. Moet je kijken die en oh, dat doe je toch niet. Maar het zegt allemaal iets over henzelf. Het verlangen. En als jij met liefde naar jezelf kan kijken, kun je ook met liefde naar de ander kijken.
Mooi. Over die ander gesproken. Hoe heeft jouw omgeving gereageerd op jou dat eerste jaar? Vonden ze jou veranderd?
Ja. Ja, sommigen vonden het ook wel lastig. Want ze zagen mij veranderen. Ze zagen ook wel dat ik op een gegeven moment ontslag wilde nemen. En dan kreeg ik al te horen van, zul je dat wel doen? Je hebt het allemaal goed voor elkaar. En dus dat, hè. Dus ik ging in één keer andere dingen doen. Ik heb daar denk ik ook wel weer een evenwicht in moeten vinden van alleen maar bezig zijn met hoe ik eruit zag. Hè? Want in het begin ben je daar ook best wel heel veel mee bezig. Hè? Van, ik kon ze nu aan het checken en aan het kijken. Hè? En op een gegeven moment, nu is het hartstikke normaal. Maar ook dat mensen zeiden, ja, zul je dan niet stoppen met afvallen? Of nou is het wel genoeg? Of terwijl ik nog niet eens een gezond BMI had, weet je. Maar die moesten ook wennen aan de snelheid van het afvallen. En ook wel dat ik werd nagekeken. Zo van, ook als andere mensen erbij waren. Dat was ook natuurlijk nieuw. Dus er zijn best wel wat dat veranderen. Maar ja, meestal was het wel heel positief. Was het wel van, wow, we zien wel dat het je goed doet en wat knap en ja, dat.
Mooi. Je hebt tijdens dit gesprek al wat meerdere zelfs tips gegeven en advies. Maar zou je afsluitend aan de luisteraars nog iets kunnen zeggen? Hoe je in deze fase, hoe je daarmee omgaat, zo het eerste jaar. Maar ook ja, hoe je die balans houdt of vindt.
Ja, ik denk dat je niet te veel moet willen, dat dingen ook uiteindelijk vanzelf ontvouwen. Dus dat het natuurlijk belangrijkste is dat je je ritme vindt in het eetpatroon, het innemen van supplementen, het opnieuw leren kijken naar je lijf, dat eigenlijk al genoeg is voor het eerste jaar. En na dat eerste jaar ga je stabiliseren en dan komen er hele andere dingen bij kijken. Maar het eerste jaar is gewoon echt, neem de tijd om jouw nieuwe leefstijl te implementeren in jouw leven.
En zoek een beetje ontspanning.
Heel veel ontspanning.
Ja.
Ja, absoluut belangrijk.
Ja. Ja. Oké, dankjewel Floor voor dit mooie gesprek. We praten vast verder een volgende keer over het leven na maagverkleining.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
In deze aflevering hoorde je meer over de honeymoonfase, die iedereen anders beleeft of doormaakt na de operatie. Floor vertelde dat het eigenlijk niet alleen gaat om het verliezen van gewicht en fysieke veranderingen, maar juist ook hoe je omgaat met het mentale stukje. Met lastige momenten, met stress en zelfs weer in gewicht aankomen. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan op de Fit for Me podcast en zorg dat je voortaan niets mist.